Tom, je hebt dus, bent bezig met een artikelenreeks over de havens. Waarover gaat het?
Ja, dat is dus een project. Het gaat zelfs meer als over een paar artikels. De bedoeling is echt om zeg maar een jaar lang echt te focussen op de havens van Antwerpen en Rotterdam. Dat is een project dat Apache samen doet met Follow the Money in Nederland. Drie journalisten bij ons, drie journalisten bij hen. Eigenlijk met als zeg maar ruime insteek kijken wat de milieu- en klimaatimpact is van de chemische, petrochemische industrie in beide havens. Mm-hmm. Want er wordt natuurlijk heel vaak geschreven over de havens, maar dat gaat eigenlijk altijd over het economische verhaal. De haven als de aorta van de economie. Hè. Dat is dan altijd het verhaal, wat natuurlijk tot op zekere hoogte al klopt. Maar er wordt nooit of zelden over de andere kant van het verhaal bericht. Het idee is een beetje ingegeven door wat dat we eigenlijk ondertussen al 2 jaar geleden naar boven hebben zien komen rond 3M en het PFAS-schandaal. De bedoeling is eigenlijk om die zoektocht, die toen een beetje stoemelings, dankzij het werk van Thomas Goorden eigenlijk, naar boven is gekomen, om dat op een ruimere schaal te doen en echt eens te gaan kijken van hoe zit het nu eigenlijk juist met die milieu- en klimaatimpact van die chemie, die chemische clusters in Antwerpen en Rotterdam.
Jullie partners, Follow the Money, wat hebben die nog gedaan? Wat staat op hun palmares, wat doen die?
Dat is eigenlijk, je zou het een beetje kunnen zeggen, een soort de Nederlandse Apache, maar ze zijn ondertussen wel een heel stuk groter. Ik denk dat zij ondertussen tegen de 40.000 abonnees hebben. Dat is een initiatief eigenlijk van Erik Smit, dat is zo'n bekend onderzoeksjournalist in Nederland, die eigenlijk doen wat uw naam zegt, Follow the Money. Dus ze hebben altijd een zeer economische insteek in de zin van we gaan kijken waar het geld ons heen leidt. Hè. En dus ik denk dat zij in verhouding tot Apache, wij zijn iets meer nog actua gerichter. Zij brengen iets meer verhalen die er wel echt toe doen natuurlijk, maar iets minder gelinkt aan de actualiteit.
Meer echte dossiers dan?
Ja, iets meer dossiermatig.
Ja. Zoals dit dossier.
Dit is daar een voorbeeld van. En wij doen dat ook soms, maar wij doen daarnaast ook nog wel wat meer actua gelinkte verhalen.
Jullie zijn nu al 3 weken ongeveer bezig met artikels over de havens. Waarom heb je daar een jaar voor nodig?
We zijn ondertussen 3 weken bezig met daarover te publiceren, maar we zijn eigenlijk al 4 maanden bezig achter de schermen om eerst echt zicht te krijgen op hoe dat heel het de wetgeving, de handhaving, hoe dat eigenlijk in elkaar zit, want dat is een onwaarschijnlijk complex verhaal. Het is pas door daar echt helemaal in te duiken dat je ziet waar dat de hiaten zitten en waar de verhalen zitten die nauwelijks verteld worden. Dus die eerste maanden, het is niet dat we daar fulltime 4 maanden mee bezig geweest zijn, maar hebben we ons eigenlijk zeg maar, verdiept in heel het technische, wettelijke kader er rond. Heel veel gepraat met experten en mensen die de zaken van dichtbij kennen. En dan eigenlijk een soort pad uitgetekend van hoe gaan we die verhalen nu brengen, want dat zijn natuurlijk echt geen hapklare brokken, hè. Dat is het probleem daarbij, het is zeer technisch, kunnen ons natuurlijk geen fouten veroorloven, dus het moet allemaal tot op de comma juist zijn en ja, dus dat is een zware opdracht die we onszelf hebben opgelegd. Gelukkig hebben we daar de steun van Journalism Fund, dat is een soort grant die dat we daarvoor gekregen hebben om dat onderzoek te voeren.
Ik werk zelf in de industrie en een van de eerste artikels was zoiets van in de zin van de ziekmakende industrie of de havens. Dat klonk een beetje tendentieus, maar laat ons even naar, zonder al te veel op de cijfers te focussen, toch daarop ingaan. Want dat was toch wel een beetje de, ja, zoals jij eigenlijk al aangaf, de andere kant van de industrie. Wat vonden jullie daar? Het komt erop neer dat er jaarlijks een paar miljard euro milieu- en gezondheidsschade is door de Antwerpse haven. Hoe zit dat ineen?
Ja. Dus het eerste, het is eigenlijk een soort, dat artikel waarop je alludeert, is eigenlijk een soort voorafname van het eerste grote artikel. Het eerste grote artikel gaat eigenlijk over de gezondheidsimpact, hè, over wat doen al die chemicaliën met onze gezondheid. Maar we hebben daarbij ook een becijfering gemaakt van wat is nu eigenlijk de maatschappelijke en gezondheidskost van alles wat er door de chemische industrie in de lucht wordt geblazen en in het water wordt geloosd en in de bodem verdwijnt. Dat is een heel complexe oefening, maar het komt er eigenlijk op neer dat Europa, ik ga proberen niet te technisch te worden, maar Europa verplicht een aantal bedrijven in de chemische sector We kunnen het straks nog hebben over de hiaten in dat systeem. Maar verplicht een aantal bedrijven om weer te geven hoeveel dat ze uitstoten van een aantal stoffen. Daar worden cijfers over bijgehouden. En daarnaast is er wetenschappelijk werk dat eigenlijk de maatschappelijke kost per stof per kilogram berekent. Bijvoorbeeld PFAS, om een ondertussen bekende stof te noemen. De maatschappelijke impact van PFAS is zoveel per kilogram. Dat levert zoveel ziekte op, zoveel werkverlet, zoveel. Dus op die manier, eigenlijk door die twee met elkaar te kruisen, kan je eigenlijk becijferen van de 43 geselecteerde chemische en petrochemische bedrijven in de Antwerpse haven. We hebben dat ook in Rotterdam gedaan. Dat levert een maatschappelijke gezondheidskost op die, er is een vork, die dus denk tussen de 1,3 en de 3,3 miljard euro jaarlijks bedraagt. Wat dat natuurlijk een zeer groot bedrag is en wat dat een, ook nog eens een zeer forse onderschatting is van de realiteit, omdat het systeem, dat is dan het tweede stuk dat we gebracht hebben, met haken en ogen aan elkaar hangt.
Mm-hmm. En die, zeg nog eens, die kost dan zogezegd, die hebben jullie niet, jullie hebben dus de A maal B vermenigvuldiging gedaan, de kost per kilo vermenigvuldigd met het aantal kilo's, en zo kom je dus op de 1 tot 3 miljard. Ja, ook... Maar die vaststelling van dat is de maatschappelijke schade per kilo, dus die hebben jullie niet bepaald, die wordt, dat was het door Europa zijn?
Dat zijn wetenschappers die daar onderzoek naar gedaan hebben om dat allemaal in kaart te brengen. Dat is een bureau in Delft in Nederland dat gedaan heeft. En de impact, en het is daarom dat ze eigenlijk een vork hanteren, de impact van, laat ons zeggen, een kilo PFAS ergens in de natuur waar geen mensen wonen, die is beperkter dan de impact dicht bij een stad. Dus in Antwerpen en ook in Rotterdam zitten we natuurlijk heel dicht bij die havens, waardoor dat eigenlijk, ja, dat je mag zeggen dat we ongetwijfeld aan de rechter, allee, aan de hoge kant van dat vork zitten, dat ze hanteren.
Op jullie artikels op apache.be staan er een aantal kaartjes, de mensen moeten dat maar eens bekijken, waar de emissies aangegeven worden van bepaalde stoffen. Is er gezegd op welke de grootste, ik zou bijna dooddoeners zijn, maar dus de grootste, de grootste maatschappelijke kost wat die...
Een van de problemen waar dat we op botsen, dat is... We weten over een aantal stoffen al wel wat, maar er zijn ook heel veel stoffen waar we niks over weten en die ook niet opduiken in...
Laat ons daar zelfs op terugkomen, maar die je wel
kijken,
weet...
Ja, die we wel kijken, dan is eigenlijk, dat is op zich geen stof, maar dat heet dan fijn stof, hè. Ja. Zeker met een doormeter van 2,5 microgram is het... Dat is eigenlijk, zeg maar, letterlijk de grootste dooddoener, omdat die heel veel hart en bloed... wat problemen oplevert, ook heel veel
PM2,5, micrometer zal het zijn.
Micrometer. Ja. Dat is eigenlijk letterlijk de grootste dooddoener, alleszins van diegenen die we goed kennen. En die weegt dan ook heel zwaar in de berekening door. En de grootste uitstoters daarvan is eigenlijk voornamelijk de petrochemie, hè, met afhakkelen en met hun verbrandingsprocessen. Die blazen heel veel fijnstof de ether in. Het probleem met fijnstof is natuurlijk dat dat heel moeilijk te bepalen is welk aandeel is nu juist van de petrochemie. Er zijn wel goede cijfers over, dus de Vlaamse Milieumaatschappij doet daar wel goed werk. Er zijn ook heel veel wetenschappers die daar duidelijke lijnen in proberen te trekken. Maar het is natuurlijk ook heel afhankelijk van bijvoorbeeld de windrichting. Er komt fijnstof het land binnengewaaid, maar er wordt ook fijnstof dat wij genereren naar onze buurlanden geblazen. Dus het is in zekere zin, denk ik...
Dat punt hebben we eigenlijk geluk hier in Antwerpen, dat de windrichting meestal eerder naar het noorden waait, dus Holland in, dan dat ze dus vanuit de haven naar hier komt.
Dat is wat ze in Nederland niet zo graag horen, wat je nu zegt, maar dat klopt.
Ja, en dat is ook het excuus dat de overheden hier dan zeggen van, ja, maar het is de buitenlandse vervuiling die naar hier komt, hè?
Ja, voor een deel klopt dat natuurlijk, hè, maar het hangt er vanaf van waar de wind komt. Als die uit het oosten blaast, dan krijgen wij het Ruhrgebied over ons. Als dat uit het westen komt, dan krijgen we Noordzeelucht, wat dat iets minder problematisch is, vaak toch. Maar ja, het punt is gewoon dat je wel kan kijken hoeveel fijnstof wordt er gegenereerd door die petrochemie. Dus dat kan je eigenlijk wel op basis van die cijfers die ze zelf moeten registreren, maar die dus een forse onderschatting zijn, dat kan je wel al bepalen. En op basis daarvan kom je tot die cijfers die we daarnet...
Een aantal jaar geleden rond de strijd rond Oosterweel, die niet meer gestreden wordt blijkbaar, was dat een hot topic. Dat is een beetje op de achtergrond nu, men spreekt er eigenlijk niet meer over. Het is nogal ingewikkeld ook, omdat het is niet noodzakelijk stof dat direct uitgestoten wordt. Het gaat ook met stoffen die uitgestoten worden, die dan combineren met andere stoffen en dan krijg je stof. Hè. Maar de andere grote vervuiler is toch wel de auto's. Hè.
De autoverkeer. Auto's, ja, dat zijn belangrijke.
Want denk op jullie kaart, zie je echt waar dus de haven ligt, maar ook de ring van Antwerpen, zelfs de autosnelwegen, zie je gewoon op de kaart.
Ja, je kan effectief zien wat er aan de hand is en waar de uitstoot is. Maar het punt is natuurlijk dat je... dus die registraties, dat is heel vaak, zijn dat geen metingen. Dat zijn theoretische becijferingen door de bedrijven in kwestie. Soms zijn er metingen. En daarnaast heb je de Vlaamse Milieumaatschappij, dus de VMM, die ook metingen doet. Maar dat is natuurlijk, dat zijn metingen die niet aan de pijp van de fabriek gebeuren. Dus die krijgen wel een idee van wat gebeurt er hier in de haven. Hè. Ze hebben overal meetpunten. Dus ze kunnen wel zien, ja, bijvoorbeeld nog altijd te veel benzeen, er zijn nog altijd te veel, x aantal stoffen. Maar je kan die heel moeilijk één op één aan het bedrijf toedichten. Daarvoor moet je dus kijken naar het verplicht registratiesysteem.
Er zijn meetpunten die dan bijvoorbeeld ergens in de haven staan, of wat is het, in een uitvalswegen. Maar ze moeten ook, de bedrijven zelf moeten ook uitstootniveaus geven.
Dus dat is wat Europa verplicht. Verplicht aan een aantal bedrijven, niet aan alle bedrijven en ook niet aan alle sectoren trouwens, om te zeggen zoveel van fijnstof, zoveel benzine, zoveel van een reeks van in totaal denk ik 91 stoffen stoten wij uit.
En je zegt daar zitten hiaten in, ook in die, ja, wat is dat dan precies?
Daar zitten gigantische hiaten in de zin van, enfin, het is een zware onderschatting. De wetgeving daarvan dateert van denk ik 2003, dus de lijst van stoffen ondertussen, we zijn 20 jaar verder, weten we veel meer over ook andere stoffen die dat er allemaal nog niet in staan. Er ontbreken ook heel de sectoren, bijvoorbeeld de asfaltsector zit daar niet in, dus daarvan weten we niet wat dat die uitstoot.
Dat is wel eigenaardig, die moeten niet rapporteren wat ze...
Ja, wat daar de logica achter is, die ontgaat mij eerlijk gezegd. Ik denk dat dat vaak te maken heeft met goede lobbying op Europees niveau in die periode. Maar Europa heeft dat ondertussen ook wel begrepen, dat dat een verouderd en onvolmaakt systeem is. Dus ze zijn dat nu aan het herbekijken om daar een aantal... ZZS heet dat dan, zeer zorgwekkende stoffen aan toe te voegen.
Ja, dat zijn die heel zware polycyclische aromaten. Maar je zegt asfaltfabrieken, dus zoals ik zei, ik werk in de sector. Meestal, in mijn begrip is dat onderdelen zijn van raffinaderijen. Dat is dus een deelstuk is van de raffinaderij. Anderzijds hebben we hier daar, het is ondertussen Bluegate of juist ernaast, heb je daar ook nog een bitumendepots en zo. Soort fabrieken?
Je hebt er nog, ik denk ook nog een van Indaver, dat weet ik nu niet helemaal zeker.
De vulverbranding...
Ik denk dat er in de Antwerpse haven twee zijn, maar we hebben natuurlijk ook wat moeten afbakenen, dus Hoboken en zo nemen we niet mee in onze becijferingen. Hè.
Wat ik ook wel, interessant vond, is dat er, en dat ik herinner me ook nog het argument van Bart Wever, het is ook omdat de normen strenger worden, dat we, vroeger PFAS was er vroeger ook, nog meer zelfs misschien, maar we wisten het niet, nu zit iedereen erop, dat is een beetje het argument zo. Maar wat jullie zeggen, dus er is veel vooruitgang geboekt, concluderen jullie ook, toch althans met de geregistreerde.
Met het emissieniveau alleszins, ja.
Ja, maar ook met de emissies, tot 10 jaar geleden.
Ja, dat en is dan, effectief iets dat je ziet, dat je dus echt een daling van een aantal emissies krijgt, tot effectief ergens zo rond 2010, 2011, 2012. En dan begint dat eigenlijk een flatline te worden, dus... Er is veel gebeurd, maar ondertussen zitten we eigenlijk al 10 jaar in een slecht scenario, namelijk een flatline. Hè? Het zakt niet meer verder en rond een aantal stoffen, zoals bijvoorbeeld fijnstof, zie je zelfs terug opnieuw een stijging.
Ja, dat zag ik hier. Ik heb hier het cijfer zelfs opgeschreven. Ik denk dat het voor Totalfina is. 96 ton in 2012 en 150 ton 2021. Mm-hmm. Heb je daar enige verklaring voor wat het kan zijn? Want...
Nee, maar dan komen we eigenlijk...
Want ik zou denken dat hun processen zelf, zoals ik zei, ik werk in de sector, niet echt vervuilender zouden geworden zijn, zou ik verwachten. Dus een flatline, maar dan een toename?
Het heeft wellicht ook te maken met de hoeveelheid die geproduceerd wordt. Hè. Dus dat zal wel een rol spelen, denk ik. Maar het heeft ook misschien te maken met een nieuwe installatie extra die in gebruik genomen wordt. Het heeft waarschijnlijk ook te maken met het afwakkelproces, want dat is iets dat in principe in theorie niet mag, hè, of niet gebruikt wordt, tenzij het niet anders kan. daar zijn ook veel vragen bij te stellen of dat, dat effectief zo gebeurt, maar wellicht wil dat zeggen dat er in die jaren veel meer afgefakkeld is en dat er op die manier veel meer fijnstof de lucht is ingeblazen. Mm-hmm.
Je hebt ook vermeld, misschien nodig om te vermelden, Nicolas van Larenbeke, dat is zo de expert. Wie is die mens en wat zegt hij?
Dat is eigenlijk die is sinds enkele jaren op emeritaat. Dat is eigenlijk zo'n beetje de specialist op het vlak van de impact van chemische stoffen op gezondheid, voornamelijk op kanker, heeft hij heel veel gewerkt. Dus dat is iemand die hij noemt dat zelf, zijn intellectueel testament gemaakt heeft op basis van zeg maar, de meest recente wetenschappelijke kennis die bestaat over wat is nu eigenlijk de impact van die chemicaliën op de gezondheid. En die komt tot zeer harde conclusies, namelijk dat er, ik weet ook niet meer de precieze cijfers, maar x aantal levensjaren ons ontnomen worden.
Dat was 5 of 6, denk ik, toch wel significant.
En dat er ook tientallen procenten van de kanker daaraan te wijten zou zijn.
Want, ik denk dat ook hij was die het punt maakte dat er een toename is van kankers bij relatief jonge mensen.
Ja. Hij heeft daar ook geen echt sluitende verklaring voor, maar het is wel een vaststelling die eigenlijk wel, ernstig is, denk ik. Maar wat dat daar precies het aandeel van de industrie is, of dat dat te wijten is aan slechte gezondheid of slechte eetgewoonten of andere zaken, dat is heel moeilijk om dat uit elkaar...
Ja, het is een combinatie van alle mogelijke factoren, bijvoorbeeld ook de chemicaliën in het eten, misschien niet die in de lucht.
Bijvoorbeeld, dus dat is heel moeilijk om dat uit elkaar te trekken. Maar goed, het punt is natuurlijk, we weten het, van de chemische industrie, we weten wat dat eruit komt. Het is nog een onderschatting. We weten ook dat het minder kan, dat het gewoon een investering vraagt om het beter te doen. Dus waarom zou je niet daar aan de basis beter werken en ingrijpen waar het kan? Op zijn minst al dat. Hè.
Mm-hmm. En dan is er misschien toch wat goed nieuws in de zin dat er Europese wetgeving in de maak is. Je hebt daar ook met iemand gesproken die zegt dat België dat dan toch wel... Dat steunt en wel gedaan krijgen. Waarover gaat het precies?
Nou, wel, dus dat registratiesysteem waar ik het er net over had, dus wat de bedrijven zelf moeten inbrengen jaarlijks, van dit en dit stoten wij uit, dat systeem dat dateert van 20 jaar geleden, dat wordt nu herzien en daar is België en Nederland zijn daar effectief wel pleitbezorgers van een strengere aanpak. Ja.
Dat is eigenlijk opvallend, want het zijn twee landen met zo'n grote industrie, want even op de pauzeknop duwen, zou je misschien verwachten dat ze zeggen.
Ja, op een aantal vlakken wordt dat bepleit. Maar de bottom line is alleszins wel dat er op Europees niveau door België en ook door Nederland wel wordt in die richting geduwd. Ze hebben natuurlijk een grote chemische industrie en in die zin is de lobby er ook. Maar tegelijkertijd zijn het ook de landen die er zeer dicht bevolkt zijn, er zeer dichtbij wonen en dus ook misschien wel de grootste maatschappelijke en gezondheidseffecten van voelen. Ja, als je kijkt naar 3M, wat we daar de voorbije 2 jaar geleerd hebben, dat is eigenlijk hallucinant. Hè? Mm. En misschien dat dat ook wel wat speelt.
Ja. Nu, wanneer, of is dat nog een stuk van jullie onderzoek, gaat dat die nieuwe wetgeving, wanneer, wat kunnen we daar iets van verwachten?
De Europese molen maalt heel traag. Hè? Dus ik weet niet precies wat er in het vooruit is.
Typisch heb je eerst een commissie voorstellen, dan heb je dus de Europees Parlement en daarna de Raad, dus de Staten die daar dus, en dan ben je een paar jaar verder.
Ja, en dan moet het allemaal nog geïmplementeerd worden, dus eer dat het zover is.
Maar je zegt waar we zitten in dit proces?
Volgens mij was het plan tegen 2024 iets te hebben, maar of dat gaat lukken, dat is ook natuurlijk...
Want dan hebben we verkiezingen ook zeker, hè?
Dan heb je Europese verkiezingen en dan valt het maar af te wachten wie er daarna in het Europees Parlement zit.
Ja, ja. En wat gaan jullie nu nog verder doen? Want
de volgende stap is eigenlijk, we weten eigenlijk dat wat de bedrijven uitstoten, dat dat zeer slecht geregistreerd wordt, dus dat dat systeem onvolmaakt is en dat het grote gezondheidseffecten heeft. Gelukkig zijn er ook nog omgevingsvergunningen. Dus los van heel dat Europees systeem, het heeft er een beetje mee te maken, maar eigenlijk er los van, moeten bedrijven ook omgevingsvergunningen aanvragen voor wat dat ze mogen lozen in het water en in de lucht. Ja. Dat is de volgende stap. Hoe zit het nu eigenlijk met die omgevingsvergunning? In welke mate?
Dus die kunnen dan strenger zijn?
die kunnen
ze moeten minstens zo streng zijn. Dan.
Ja, dus je hebt eigenlijk heel de regelgeving, de Vlaamse regelgeving rond milieu, van wat mag er in de lucht geblazen worden, wat mag er, en die omgevingsvergunningen geven eigenlijk de uitzonderingen daarop. Hè? Maar ook daar botsen we nu al op gigantische hiaten, en ook 3M is daar misschien een voorbeeld dat kan duiden. Dus in die omgevingsvergunningen, die dan natuurlijk de voorbije jaren tegen het licht zijn gehouden, daar lees je natuurlijk dat er op een bepaald moment nog onwaarschijnlijk hoge gehaltes aan PFAS de lucht en in het water mochten ingeloosd worden. Ondertussen is dat natuurlijk naar beneden bijgesteld, maar we weten ondertussen ook dat er ultrakorte PFAS'en zijn. Dat is een bepaalde soort PFAS, waarvan dat bedrijf ook al heel lang weet dat ze die in het water lozen. Maar zij zijn eigenlijk de enige die dat die kunnen meten. Dus hoe moet je dan als overheid in godsnaam in een omgevingsvergunning gaan zeggen, zoveel mag je daarvan lozen? Ze kunnen het. Dus die industrie loopt zodanig voorop. We leveren ons eigenlijk over aan de kennis van die industrie, en dat is een heel gevaarlijke situatie, want ja, zij willen natuurlijk geld verdienen, wat een legitiem doel is. En ja, zo'n strikte omgevingsvergunning inhibeert dat proces. Dus je moet eigenlijk een beetje rekenen op de goedheid van de industrie.
Maar opnieuw zitten we daar met iets met een relatief nieuw gegeven. Dat maakt het extra moeilijk, in de zin van, zoals fijnstof. Ik herinner me toen in het kader van Oosterweel daarmee begonnen, 2007, 2008. Voor of in het begin van Ademloos, de eerste studies, die waren nog nieuw. Hè. Die waren pas 20 jaar oud. Met PFAS hebben we een beetje, lijkt het me iets...
PFAS is het denk ik wel iets anders.
Ja, maar is er al wetgeving in Europa? Je zegt over die ultrakorte, is dat het probleem? Want je had het daarnet over Europa.
Ja.
En nu heb je het over die ultrakorte PFAS. Europa. Iets waarover ik pas de eerste keer gehoord heb een half jaar geleden. Mm-hmm. Zegt Europa daar al concreet iets van?
Europa is ondertussen onderweg naar een volledige uitbanning van PFAS. Hè. Dus het gaat een uitdoof scenario worden, maar daar liggen plannen voor op tafel. Maar
typisch is het over 10 jaar of zo. Hè.
Het is nog afwachten. En in afwachting daarvan moet 3M nu een omgevingsvergunning krijgen, en die is nu in aanvraag, ook om ultrakorte PFAS te lozen.
Ja.
Dus de vraag is, wat gaat minister De Meer daarmee doen ook? Het is de provincie eigenlijk in eerste instantie die moet beslissen.
En heb ik het nu al gevraagd, de volgende stappen van jullie?
Dat is eigenlijk onderzoek. Voornamelijk kijken in eerste instantie naar die omgevingsvergunningen, van hoe zit het daar? En dan de volgende stap is ook nog kijken naar de handhaving daarop. Hè, want ook daar zijn er ook grote hiaten, zullen we zeggen.
Het zou ook wel interessant zijn om dan eventuele verschillen te zien tussen Nederland, of gelijkenissen tussen Holland en België of Vlaanderen.
Dat is een van de zaken waar dat we expliciet naar zoeken. En voornamelijk ook in Nederland, zeker als je naar de Schelde kijkt, en Zeeland, die voelen zich, en dat is niet onterecht, een beetje het afvoerputje van de chemische industrie in Antwerpen.
Ik zal even pauzeren, dan gaan we het nog over een paar andere thematjes hebben, nog 10 minuutjes. Ja. Met Tom Cochet van Apache.